Voorafgaand aan de dienst een mededeling. Deze dienst wordt uitgezonden via RTV Katwijk. En voor de luisteraars die met ons verbonden zijn, u bent verbonden met de Christelijke Gereformeerde Kerk in Rijnsburg en de eigen predikant, dominee den Butter, hoopt in deze dienst voor te gaan. We wensen elkaar een gezegende dienst. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader die zondaren verkiest. Van God de Zoon die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En van God de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. We zingen samen uit de 142ste psalm, het tweede en het vijfde vers. Psalm 142, vers 2 en 5. We willen belijdenis doen van ons algemeen, ontwijfelbaar christelijk geloof en aansluitend zingen uit Psalm 47, het vierde vers. Zingt des hoogsten eer op dat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom. Psalm 47, het vierde vers na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. op de derde dag wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Open Gods woord in het Nieuwe Testament in de brief aan de Colossenzen, het tweede hoofdstuk. En we lezen de versen 4 tot en met 15. We lezen samen Colossenzen 2, vers 4 tot en met 15. Waarna we willen luisteren ook in verband met de vragen en antwoorden 47 en 48 van zondag 18 uit de catechismus straks. Maar eerst Colossenzen 2 vanaf vers 4. En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleide met beweegredenen die een schijn hebben. Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u. Mij verblijdende en ziende uw ordening en de vastigheid van uw geloof in Christus. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering van mensen, naar de eerste beginselen van de wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid van de Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet, in de uittrekking van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. Zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof van de werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de vooruit van uw vlees, mede levend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende, het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. We hebben de werking van Gods geest nodig in de uitleg en de toepassing van het evangelie en laten we daarom samen bidden. Aan de middag van deze dag, almachtige, heilige, alwetende, alomtegenwoordige God, roepen wij uw naam aan, die heilig is. Die naam die goed is voor al uw gunstvolk. Die naam die u bekendgemaakt heeft, juist met het doel dat wij die zouden aanroepen in het gebed. Heere van de hemelse legermachten, hoor ons als wij tot u naderen. En als wij u aanbidden als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, die uw woord gegeven hebt. En dat woord dat ook deze middag op de kansel ligt en voor ons in de kerkbank, en waarvan u ook zegt dat het gepredikt moet worden, uitgelegd en toegepast. Maar Heere, wie is tot deze dingen bekwaam? Wie is ertoe in staat? En het ene gedeelte in uw woord is het andere niet. Er zijn gedeelten die wat eenvoudiger te begrijpen zijn en te verstaan zijn, en er zijn lastige gedeelten. Wat we zojuist hebben gelezen, Heere, uit uw heilig woord is niet het eenvoudigste gedeelte. En we danken u dat we gebruik mogen maken ook van onze belijdenisgeschriften, waar u ook gaven hebt gegeven in ons voorgeslacht om de dingen uit te leggen en uit te werken en te doordenken en het ons voor te houden. Maar dan nog, Heere, dan hebben we uw Heilige Geest nodig. Die eerste auteur van de schrift, die ook de enige ware uitlegger van dat woord is. En wij bidden u samen om die geest die u met Pinkster hebt uitgestort op alle vlees, die geest die u hebt gezonden naar uw kerk, Heer Jezus, om in al de waarheid te leiden, die Heilige Geest die het uit u neemt en het ons verkondigt. Laat die geest ons deze middag ook leiden. Mogen we dat allereerst vragen op de kansel. Want daar wordt de opdracht uitgevoerd die u geeft. Predik het evangelie. En dan moet er op de kansel ook voedsel zijn, Heere, voor de hoorders. Wilt u de woorden geven waarvan u wil dat ze gesproken worden? Wilt u wijsheid en inzicht geven in uw woord en een helder verstand en een stem om te spreken en de woorden om het over te brengen tot aan het oor? Want verder kan een mens het niet. Verder hoeft een mens het ook niet. Want dan neemt u het over. En daar bidden we u ook om, of u dan het oor wil doorboren, zodat we werkelijk gaan horen en het verstand zo wil verlichten, dat we mee kunnen denken en doordenken, ook als het over gedeelten gaat die misschien niet op het eerste gehoor zo gemakkelijk te begrijpen zijn, maar dat we er de rijkdom van gaan zien en gaan bevatten, iets van wat u, Heer Jezus, hebt gedaan en iets van wat u bent, wie u bent, voor zondaren, voor uw volk. En wilt u het dan verder brengen, Heere, tot in ons hart? Dat we vanuit het hart mogen preken, dat we met het hart mogen luisteren. En dat zo dat wonderlijke gebeurt, wat geen mens kan, maar wat u wel kan werken en wil werken. Dat dat bijzondere contact er komt tussen de preekstoel en de kerkbank. Ja, Heere, tussen uw verkondigde woord en onze ziel. En of dat nu voor het eerst is of opnieuw, Heere, u weet het. U weet wat er moet gebeuren, dat dat woord voor het eerst zijn ingang krijgt in ons hart en ons gaat vernieuwen en veranderen. U weet ook wat nodig is om ons bij u te houden en achter u opnieuw te brengen. Om uw volk te vertroosten en te bemoedigen in welke omstandigheden van ons leven we ons ook bevinden. Heren, zo leggen we elkaar en zo leggen we ons in uw handen. En wij bidden, doet u met ons, ook deze middag, zodat het zal mogen zijn tot uw eer. En misschien gaat u dat gebed dan wel verhoren op een wijze die helemaal tegen onszelf ingaat, tegen onze oude mens. Maar heren, het is toch zo dat als u onze oude mens de doodsteek geeft, u dat doet om die nieuwe mens te doen opstaan. En die in u de rust en de vrede en de zekerheid en de vastheid mag vinden. En die in u, Heer Jezus, de troost mag ontdekken, beide in leven en in sterven. En zo dragen we elkaar aan u op, hier in de kerk thuis meeluisterend of via RTV Katwijk met ons verbonden. U kent onze persoonlijke omstandigheden, Heer, en wij vragen u of u genadig nabij wil zijn. En of u ook uw nabijheid wil doen ervaren. Schenk ons daartoe het geloof dat op mag zien naar u, Heer Jezus, die in de hemel is. Juist ook als we daar deze middag van horen zullen en in onderwezen worden, dat u naar uw menselijke natuur in de hemel bent, maar u bent ons daar ten goede. En dat u naar uw goddelijke natuur nimmer meer van uw volk wijkt. Heren, laten we dan de noodzaak inzien tot dat volk te mogen behoren door het geloof en door wedergeboorte. Maar laat ons ook de troost mogen ondervinden als we tot dat volk mogen behoren dat we nooit door u verlaten worden. Zo bidden we, Heren, om een helder licht vanuit uw woord op ons levenspad, op ons hart en leven. Opdat u aan uw eer komt. Opdat uw koninkrijk zal mogen worden uitgebreid en toegevoegd zal worden aan de scharen die niemand tellen kan. Zij die nu nog buiten staan, zij die u nu nog niet kennen met hun hart. Maar dat ze getrokken worden. Getrokken vanuit hun duisternis tot uw wonderbaar licht. En dat uw volk gevoed verder mag als pelgrims onderweg naar uw toekomst. En heren, onderweg naar uw toekomst zijn er zoveel dingen die op ons pad kunnen komen, ook op ons kerkelijk pad. We bidden voor een van onze jeugdorganisaties, het LCJ, en de moeite en de zorg die daar gekomen is. En we bidden ook voor de voorzitter die geen voorzitter meer is vanwege de persoonlijke omstandigheden en de maatregelen die genomen moesten worden. Heren, we leggen het aan uw genadetroon. Bij u, Heren, is toch vergeving. En denk, Heren, aan de organisatie dat ze door dit zware weer heen toch hun werk het komende seizoen kunnen blijven doen voor onze jeugd. En als er jeugd zou zijn die door deze omstandigheden met vragen zitten of beschadigd zijn of op wat voor wijze dan ook schade hebben opgelopen, Heren, ontfermt u zich en houdt u onze jongeren vast. Leidt u ze door uw woord en geest. We bidden ook voor de voorzitter en de omstandigheden waarin hij nu is terechtgekomen. We dragen hem op aan uw trouwe zorg. Waakt u over hem en ontfermt u zich over hem en schenkt u hem ook wat nodig is in deze omstandigheden, opdat hij het oog mag slaan op u en bij u mag vinden wat hij nodig heeft, ook om achter u aan te komen in deze weg, om in het reine te komen met u in deze weg. Heren, we bidden voor onze universiteit. Als ook morgen weer examens afgenomen worden en ook gesprekken zullen zijn met het oog op beroepbaarstellingen. Heren, laten er arbeiders uitgestoten mogen worden in de wijngaard om het werk te doen dat gedaan moet worden totdat u komt. Geef, Heren, dat ze ook hun plaats mogen krijgen in onze kerken en mogen beginnen met dat werk waarvoor ze jarenlang gestudeerd hebben. Laat ze mogen zijn tot een zegen voor ons kerkverband. Stel ze tot een zegen. En dat zo uw koninkrijk ook in die weg gebouwd mag worden. Heren, we zoeken uw aangezicht met bidden en met danken. Want er zijn zoveel dingen die u ons nog geeft en zoveel dingen die u ons nog laat. Zoveel zegeningen die we misschien wel gewoon zijn gaan vinden. Maar als we er echt over nadenken moeten zeggen, Heere Jezus, dat is alles te danken aan uw werk aan het kruis. Heere, geef ons een dankbaar hart. En doe ons steeds zien, niet alleen maar op wat u geeft en wat u schenkt, maar bovenal dat we op u mogen zien om wie u bent. De heilige, de barmhartige, de God van alle genade, langmoedig, gaarne vergevende de zonde. Opdat we zo ons leven mogen stellen in uw dienst en zo tot eer van uw naam mogen leven. Heren, we dragen elkaar aan u op als het gaat om zorgvolle omstandigheden. Misschien wel in situaties waarin we ons eenzaam voelen. Misschien ook wel overvallen kunnen worden door de stilte thuis. Moeite van lichaam, moeite van psychische noden, moeite van een handicap. Heren, welke zorgen, welke ziekte er ook plaats kunnen hebben in ons leven. We dragen elkaar aan u op en we bidden om uw genadige nabijheid, ontferming, kracht, geloof, hoop en liefde. U wilt u zo onze gebeden verhoren, niet om iets in ons, maar in de vergeving van onze zonden op grond van dat volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. We zingen uit Psalm 23, het eerste en het tweede vers. Psalm 23, vers 1 en 2, ter inleiding op de prediking. Tekst voor de prediking kunt u vinden in Kolossenzen 2 en daarvan het negende vers. Kolossenzen 2 vers 9. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En na het amen van de prediking zingen we uit de 73ste psalm, het 13e en het 14e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Maar het is mij goed mijn zaligst lot nabij te wezen bij mijn God. 13 en 14 uit psalm 73. We luisteren verder naar het onderwijs dat we krijgen als het gaat om de belijdenis dat hij opgevaren is naar de hemel. Uit zondag 18 van de catechismus. En we luisteren naar de vragen en antwoorden 47 en 48. Catechismus zondag 18, vers vraag 47 en 48. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde van de wereld zoals hij ons beloofd heeft? En het geloof antwoordt: Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Het geloof antwoordt ganselijk niet. Want omdat de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat ze wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Liefde gemeente, als je deze vragen nou zo leest en die antwoorden beluistert, kan ik me goed voorstellen dat er iemand is in de kerk die zegt: is dit nou echt belangrijk? Hoort dit nou echt bij de kennis die we moeten hebben om zalig te worden? Is dit nou nodig om in dit leven getroost te leven en straks eenmaal zalig te mogen sterven? De vraag: waar is Christus nu met zijn lichaam? Waar is hij nu met zijn goddelijke natuur? Als hij nou opgevaren is naar de hemel, dan is hij niet meer bij ons. Terwijl hij gezegd heeft: zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. En als hij dan niet met ons is en toch weer wel met ons is, worden dan die twee naturen, die goddelijke en die menselijke natuur, niet gescheiden van elkaar? Hoe zit dat nou? Misschien denkt iemand wel: ja, dat zijn nou typisch vragen voor iemand die theologie aardig vindt. En die er aardigheid in vindt om daar eens over na te denken en er is misschien met wat gelijkgestemde over door te spreken, maar maakt het nou wat uit? Het zijn toch vragen waar de jeugd van vandaag eigenlijk helemaal niet meer mee zit. Of misschien ook wel volwassenen helemaal niet meer mee zitten. Daar gaat het toch niet. Het gaat erom: merk ik er iets van? Beleef ik er iets van? Dit lijkt allemaal zo verstandelijk beredeneerd. En dat is wel een argument waar je ook wel gevoelig voor bent als prediker. Gaan we nou niet te veel met ons verstand aan het werk? Want het gaat om het hart, het gaat om geloof. Het gaat om dat vertrouwen op dat wat God in zijn woord gezegd heeft. Dat ik me daarop laat zinken en niet al te verstandelijk de dingen proberen uit te pluizen. Maar tegelijkertijd, gemeente, moeten we ook wel oppassen dat we geen onbijbelse tegenstelling maken tussen verstand en hart. Want God heeft ons met beide geschapen. En als de Heilige Geest ons verstand verlicht, dan gaat hij het ook inschakelen in het doordenken van: wat staat er nou in Gods woord? En hoe zit dat dan? En tot hoever mogen we ook de dingen proberen te doorgronden voor houvast? En weet je wat het wonderlijk is met deze vragen die misschien op het eerste ogenblik zo overkomen van: nou, is dit nou echt wel van belang en heb je hier nou wat aan en is dit niet al te verstandelijk? Als je er nou echt over na gaat denken, gaat het eigenlijk helemaal niet zozeer over verstand. gaat het juist over beleving van het geloof. Gaat het juist om de essentie van dat geloof dat ergens zijn houvast zoekt. Om de troost hier op deze aarde nog te leven. Maar niet alleen te zijn. Het gaat in deze vragen en aan de hand van dat negende vers uit Kolossenzen 2, want in hem woont al de volheid van God lichamelijk, om het thema dat we boven de preek schrijven, niet alleen gelaten. En dan twee gedachten die ook in deze vragen dan en antwoorden worden uitgewerkt. Zijn menselijke natuur is in de hemel en zijn goddelijke natuur is met ons. Dus niet alleen gelaten. Jezus' menselijke natuur is in de hemel en Jezus' goddelijke natuur is met ons. Allereerst, zijn menselijke natuur is in de hemel. Waar gaat het nou eigenlijk om in deze vragen? Ik heb nagedacht over een voorbeeld. Hoe kan je deze vragen, die toch hier aan de orde komen, zo duidelijk maken dat je merkt, het gaat om de beleving van het geloof. Nou, ik moest denken aan ouders die hun kind op bed leggen, een klein kind. En dat kind is eigenlijk bang in donker. En je legt dat kind op bed en je hebt met dat kind gebeden. En als je weg wil gaan, dan zegt dat kind, papa, niet weggaan. Wil u hier blijven? En dat je dan als vader of moeder tegen je kind zegt, nou, stil maar, hè? We gaan niet weg. Ja, ik ga wel weg uit je slaapkamer en jij gaat nu rustig slapen. Maar papa en mama zijn beneden. We zijn thuis. We zijn dichtbij je. Je hoeft niet bang te zijn. We gaan niet weg. Kijk, als volwassene kun je dan zo'n vraag van zo'n kind overdenken en zeggen, ja, wat maakt dat kind zich nou druk om? Er zit één trap tussen. Het kind overziet het niet, maar als je het een beetje over probeert te overzien, dan is er toch helemaal niks aan de hand. Dat kind ligt op zijn slaapkamers, die ouders zijn gewoon thuis. Het maakt toch niet uit waar die ouders zich bevinden in dat huis. En die vragen, waar gaat u dan heen, waar bent u, waar is mama? Dat is toch helemaal niet van belang, dat kind moet gewoon gaan slapen, die ouders zijn thuis, klaar. Maar dat is de reactie van een buitenstaander. Dat is de reactie van iemand die geen band met dat kind heeft. Die zich niet kan verplaatsen in dat kind. Dat als de slaapkamerdeur dicht gaat en het wordt donker, dat hij zich heel alleen voelt. En dat de duisternis misschien wel angstaanjagend is. En dat hij misschien wel bang is voor de monsters onder zijn bed. Maar als dat kind nou weten mag en zien mag en ervaren mag. En misschien de hand van zijn moeder door zijn haar heen mag voelen totdat hij in slaap valt. Dan is het goed. Niet weggaan. Kijk, dat zijn vragen voor zo'n kind. Die hebben helemaal niks met zijn verstand te maken. Het zijn helemaal geen verstandelijke vragen en beredeneringen. Dat is heel wezenlijk voor zo'n kind. Waar zijn ze? Want dat kind zoekt veiligheid, zoekt zekerheid, zoekt rust. Zoekt troost. Nou en nou geestelijk. Dit zijn voor kinderen van God geen verstandsvragen. Het zijn heel wezenlijke vragen. Als je door genade en door het geloof bij Christus mag horen en aan hem verbonden mag zijn. En dat je weten mag, hij is de mijne en ik ben de zijne. En dan leef ik nog in deze duistere wereld. En dan leeft zo'n kind van God nog in de strijd tegen die zondige wereld en de oude natuur en zijn eigen boze hart. En dan kan hij zijn rust en zijn zekerheid en zijn kracht in Christus vinden. Maar als Christus maar bij hem blijft en als de Heer Jezus maar dicht bij hem is, dan durft een kind van God weer verder op deze aarde, nietwaar? Als hij dan beleidt en derde dagen opgestaan en opgevaren naar de hemel, waar ik hem niet volgen kan. Hoe mag ik hem dan kennen? Waar is hij dan nu? Hoe mag ik hem in het geloof dan blijven vasthouden als ik hier nog ben waar het soms duister is en waar de golfslag van het leven over me heen kan spoelen, dat ik soms heen en weer geslingerd word. Als ik tegelijkertijd beleid die opgevaren is naar de hemel, mijn heiland, mijn heren, mijn koning, waar is dan mijn houvast, waar is mijn hoop, waar is mijn zekerheid dan als hij in de hemel is en ik lig nog hier in de golfslag. Is die dan toch ver weg? Als God zijn aangezicht verbergt, dan is dat voor een kind van God bitterder dan de dood. Dan zijn het hier geen verstandsvragen meer, maar dan is dat de roep van het hart. Waar is die? Hoe kan ik hem vasthouden en hoe houdt hij mij dan vast in eerste instantie? Sta ik er dan alleen voor in die golfslag? Ben ik dan alleen in die duistere periode in mijn leven? Dat durf ik niet, dat kan ik niet, dat red ik niet. Is Christus dan niet bij ons tot aan het einde van de wereld zoals hij beloofd heeft? Snap u de vraag nu? Het is trouwens een prachtig geformuleerde vraag, een heel bijbels geformuleerde vraag. Ik moest in de voorbereiding denken aan die geschiedenis uit Jeremia 32. Je kent het wel, als Jeremia in de gevangenis zit en dan zegt de Heere tegen hem, straks komt je neef bij je. En die komt een stuk grond aan je aanbieden, koop het. Ja, dat grondgebied ligt wel al in vijandelijk gebied. Dat hebben de vijanden al in bezit genomen. Maar je moet het toch kopen, want er komt een tijd dat je er weer op bouwen kan en weer verbouwen kan. Want voor mij is niets te wonderlijk, zegt God dan. Ja, dan komt die neef en Jeremia koopt die akker en hij doet dat in het geloof. En als de koop gesloten is en het geld is overhandigd en dan gaat die neef weer weg en de celdeur gaat weer dicht en het wordt stil en... En dan zit Jeremia daar. Wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Ik heb een stuk grond gekocht waar ik nooit bij kan, want het is al grondbezit van de vijand. En wat doet hij dan? Dan bidt hij. En wat zegt God? Precies hetzelfde als in het begin. Voor mij is niets te wonderlijk. Zie je wat geloof doet? Grijp terug naar het woord. Hij heeft gezegd. Ik ben met u tot aan de voleinding van de wereld. Hoe is het dan? Is hij dan niet tot aan de voleinding van de wereld met ons? Dat heeft hij toch gezegd? Dat geloof met al zijn vragen soms en al zijn worstelingen en al zijn bestrijdingen. Grijp terug naar het woord wat God beloofd heeft. Het geloof klampt zich vast aan wat God gezegd heeft van zichzelf. En tegelijkertijd in die worsteling. Hoe dan? Als hij nou opgevaren is naar de hemel en tegelijkertijd zegt hij, ik ben met u. Heeft hij dan toch zijn woord gebroken of niet? Of hoe zit dat? Nee, hij breekt zijn woord niet. Hij zegt, ik ga heen tot de Vader. En hij zegt, ik ben met u. En nou hebben we het al eens eerder in de catechismus gehad over die twee naturen. En misschien kwam toen ook wel de vraag boven, is dat nou belangrijk om te weten? Nou, hier hebt u het. Zo belangrijk is het dat Christus die twee dingen kan zeggen en ze zijn allebei waar. Hij gaat terug naar de Vader in de hemel, lichamelijk, met zijn menselijke natuur. En het is waar, hij is ons daar ten goede. En straks komt de volgende vraag in zondag 18 daar nog uitgebreid op terug. Maar als hij zegt, ik ben met u, is het ook waar. Want hij is ook waarachtig God. Hij blijft bij zijn gemeente op aarde. En soms kun je de rijkdom van wat we mogen beleiden op grond van Gods woord des te helderder zien als je het eens omdraait. Stel je nou voor dat het omgekeerd zou zijn. Dat hij als God was heen gegaan en alleen als mens was gebleven. Een menselijk lichaam kan maar op één plaats tegelijk zijn in deze wereld. Dan was hij hier nu niet. Dan kon hij hier nu niet spreken, dan kon ik hem hier nu niet aanbidden, dan kon ik hem hier nu niet naar hem toevluchten in het gebed. Maar nu is de menselijke natuur opgevaren en zijn goddelijke natuur is gebleven. Hij is in de hemel met zijn menselijke natuur en met zijn menselijke lichaam. Maar door zijn goddelijke natuur mogen we hem hier nu aanroepen en zijn naam aanroepen en hem aanbidden. En vanuit de hemel wil hij door zijn geest zijn tegenwoordigheid toch doen beleven en ervaren. Door zijn woord, door zijn geest. En die geest die legt de band tussen Christus in de hemel en zijn volk hier op aarde. Zie, ik ben met u lieden. En dat is op die bijzondere manier ook volle werkelijkheid door die geest. Hij legt die band aan Christus. Hij is ons ten goede daar. En nogmaals, daar komen we nog op terug. Als de Heer het ons geeft te beleven. Maar Hij is ons in de hemel ten goede daar als die hoge priester, als die voorspraak bij de Vader. En de Geest legt de band aan zijn volk hier op aarde dat tot hem komt in het gebed. En dat aan zijn voeten komt, biddend om zijn genade, biddend om vergeving, biddend om te mogen delen in de rijkdom van zijn vergeving en van zijn gunst. En op die geloofsband komt het aan. Die geloofsband met Christus in de hemel. En dat is ook de eerlijke vraag die we moeten stellen. Want als in hem de volheid van de Godheid lichamelijk woont. En ik heb door dat persoonlijke geloof gewerkt door de Geest niet die band aan hem. Dan heb ik geen houvast. Dan heb ik geen hoop. Dan ben ik hopeloos in deze wereld die voorbij zal gaan. Dat weten we toch uit Gods woord. Als we niet door die band van het geloof aan Christus in de hemel verbonden zijn, dan ben ik zonder hoop in deze wereld die verloren gaat. En dat is ook de dringende, liefdevolle waarschuwing, dat Christus in de hemel, die de voorspraak is, zijn Geest zendt om ons tot dat gebed uit te drijven, of we bij hem mogen horen. Daarin heeft de Heere lust. Niet dat we met deze wereld verloren zouden gaan, maar dat we ons zouden bekeren en geloven. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder, wie dan ook maar, die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dan is er een Christus in de hemel, als de voorspraak, als de voorbidder. Die ons toeroept door zijn woord en geest, om ons tot hem te wenden. En hem te bidden om het werk van zijn geest in ons hart. Want in die weg dat we aan hem verbonden worden door het geloof, in die weg van geloof en bekering, dagelijkse bekering, mag ik weten dat ik geborgen ben in hem. Ingevoegd ben in het lichaam van Christus. Dat is nou ook de doop die daarop wijst. Ingevoegd in het lichaam van Christus. Bid om de vervulling van die belofte in uw en jouw leven. Dat je een levend lidmaat van dat lichaam van Christus mag zijn. Want als ik ingevoegd ben in het lichaam van Christus, dan mag ik weten, het hoofd, mijn hoofd is boven. En u weet wat er met een lichaam gebeurt dat in het water ligt. Waarvan het hoofd boven water is. Dat lichaam blijft leven. Als ik aan hem verbonden ben, dan is hij boven. Ik lig nog in de golfslag van dit leven. Ik kan soms kopje ondergaan, maar verbonden aan hem. Hij leeft. Dan zal ik leven. En daarom kunnen de gelovigen het hoofd boven water houden, omdat hun hoofd in de hemel is. Christus in de hemel. Hij is de ademtocht voor zijn volk hier op aarde. Ik ben met u. Tot de volleinding van de wereld. En dat is de troost van dat antwoord, dat Christus, hoewel die in de hemel is, met zijn godheid, genade, majesteit en geest nimmer van ons wijkt. De Heilige Geest houdt die band, legt die band en houdt die band in de gemeenschap met Christus. En dat Christus lichamelijk in de hemel is, is die geweldige troost dat we een grote hoge priester hebben in de hemel, die voor degene die door hem tot God gaan, altijd bidt. De voorspraak bij de Vader, die bidt. Voor zondaren die tot hem vluchten. En wie tot hem vlucht, die mag weten dat hij er is. En dan is hij er met zijn genade. als u genade nodig hebt. Dan is hij er met zijn vergeving en het bloed dat de zonde verzoent, als u vergeving en verzoening nodig hebt. Dan is hij er met zijn majesteit om te redden en om vast te houden, die alle macht heeft gekregen in hemel en op aarde, die die inzet om zijn volk thuis te brengen. Dan is hij er met die naam die in nood en dood voor al zijn volk oneindig groot is. Dan leidt die geest in de waarheid en eigent hij ons toe wat we in Christus hebben. De Heilige Geest, die andere trooster, zoals de Heer Jezus hem noemt, die troost. En hoe troost hij? Door ook de beleving te schenken dat er geen afstand is tussen Christus in de hemel en ik hier op de aarde. Dat er geen afstand is tussen Christus in de hemel en een zondaar die voor hem neerknielt en hem bidt. Die leert geloven dat de afstand tussen hemel en aarde, tussen de hemel en zijn gemeente, er niet is als we hem aanroepen in onze gebeden en als hij tot ons spreekt door zijn woord. En soms mag je dat toch ervaren? Soms mag je dat toch beleven, dat als het woord opengaat en je hart raakt en dat hij je ziel aanspreekt, dat je zegt, hij is hier. En als je in gebed gaat en je voor jezelf voor hem neerlegt en hem aan... En vraagt om zijn vergeving en zijn hulp en zijn bijstand, dat je het weten mag. Hij is mij nabij, gij zijt met mij. Dat er geen afstand is tussen Christus, mijn heiland in de hemel, en ik hier op de aarde. Als ik de operatiekamer binnengereden word en ik bidden mag, Heer, ontferm u over mij, ik leg me in uw handen. En dat je de rust en de vrede ontvangt, hij is met mij. Heb je het nooit ervaren aan een sterfbed als iemand van je houdt, een geliefde van je weggenomen gaat worden, dat je merkt, hij leeft. Want hij is nabij en hij draagt mijn geliefde waar ik los moet laten door de dood heen naar huis. Of als je op een begrafenis bent en het definitieve afscheid moet genomen worden, en de kist daalt in het graf. Dat hij zijn rechterhand onder je kin legt en je omhoog doet zien. En zo dichtbij is dat wie in mij gelooft zal leven. Al was hij ook gestorven. Nou, dat heb je er nou aan. Als je eens een keer je verstand laat gaan over wat God openbaart in zijn woord. Hoe het nou zit. Als die naar de hemel opgevaren is, als in hem de volheid van God woont lichamelijk. En hij er niet meer lichamelijk naar zijn mens zijn hier is. Maar in de hemel, dan is er een voorspraak. Die bidt. En dan mag dat volk dat op hem vertrouwt en zich aan hem uitlevert, weten wat hij bidt. Vader, ik wil dat degene die gij mij gegeven hebt, hier bij mij zullen zijn, in mijn heerlijkheid. Vader, ik wil dat degene die nu nog op de aarde leven, in de gebrokenheid en de gevolgen van de zonden, in de golfslag van hun leven heen en weer geslingerd worden, Vader, hou ze vast, want ik wil dat ze thuiskomen. Vader, ik wil dat zij die te maken hebben met allerlei vormen van de gebrokenheid door de zonde, in hun psychische noden, in de nood van hun handicap, en wat er dan ook in hun leven plaatsvindt aan zorgen, aan verdriet, aan moeite, aan pijn. Vader, ik wil dat er een tijd komt dat ze eruit verhoogd zullen worden. En dat ze verheerlijkt zullen worden en zullen delen in mijn glorie die u mij gegeven hebt. En dat al de zonden en al de gevolgen van de zonde van hen afgenomen worden om mijnentwil. Vader, ik wil dat. En u verhoort mij altijd, omdat ik getrouw gedaan heb wat u van mij geëist hebt. Dat is mijn hoop. Dat is mijn hoop van mijn heiland die in de hemel is met zijn menselijke natuur. En daar als die hoge priester altijd leeft om onophoudelijk dit voor zijn volk te bidden. En die zijn volk dat op hem vertrouwt en in hem gelooft, naar huis bidt. In een wereld die kapot gaat door de gevolgen van onze zonde. In een wereld die een einde hebben zal. Hij bidt ze er doorheen naar huis. In een wereld waarvan hij heeft gezegd door de apostel Petrus, de elementen zullen brandende vergaan. Niet door een watervloed zoals bij die eerste wereld, maar deze wereld wordt bewaard voor het vuur. En er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gebracht worden en gemaakt worden. Maar al die eerste dingen zullen voorbij gaan. En als ik nou geen heiland in de hemel heb die voor me bidt, dan zal ik met die eerste wereld voorbij gaan. Maar als ik nou een heiland in de hemel heb, in wie ik geloven mag en in wie ik mezelf toevertrouwen mag en die ik dagelijks zoeken mag, dan helpt die, draagt die, bidt die me er doorheen naar huis. En zijn menselijke lichaam is nu in de hemel. En dat geeft me zekerheid en het geeft me vastheid en het geeft me hoop dat ook dit sterfelijk lichaam dat een keer afgebroken wordt, toch verhoogd en verheerlijkt zal worden, omdat hij het wil. Dat heeft hij beloofd voor zijn volk. Dat heeft hij verdiend voor zijn volk. En dat komt hij na. En ik mag het weten door het geloof. Hij is met ons. Dan kan ik ziek worden. Dan kan mijn gezondheid achteruit gaan. Dan kan mijn lichaam aftakelen. Maar het geloof niet. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dan kan ik misschien geen woord meer uitbrengen vanwege mijn ziekte. Dan heb ik misschien geen kracht meer en geen adem meer om nog een woord te spreken. Maar hij houdt het geloof levend door zijn geest. Er komt een tijd dat hij mij hier volkomen van verlost. Ziet u wat een levensechte vragen dit zijn? Midden in de golfslag van je leven. En wat een troost. Christus is in de hemel. En ieder die op hem vertrouwt, leidt hij naar huis. Maar er zijn nou geen dingen die alleen maar door na te denken bedacht kunnen worden. Het zijn dingen die hij door zijn geest ook mij doet ervaren en beleven. Want hij is dan lichamelijk in de hemel. Maar naar zijn godheid wijkt hij nimmer meer van ons. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En hij heeft alles in zijn handen. En zijn macht is groot en zijn trouw zal nooit vergaan. En dan mag ik weten door het geloof, hij is bij de Vader in de hemel en heeft gezegd, ik ga maar naar mijn Vader om uw plaats te bereiden. Maar dat betekent niet dat hij mij hier op aarde vergeten is. Hij is bij ons, naar zijn genade, naar zijn gunst. Wat een geloofsantwoord is dit, gemeente. Naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Is hij met de zijnen op deze aarde. Je kunt alles tegen hebben in je leven. Maar als de Heere met je is in zijn gunst. In zijn genade. Dan heb je de hemel op aarde. In je hart. Dan is hij met je met door zijn geest. Dan is hij door zijn geest steeds aanwezig. En dan troost hij. En dan doet hij zijn woord levend maken. En dan legt hij het woord uit aan je hart. En dan troost hij met zijn woord. Dan wijkt hij nooit van de zijde van zijn volk. Denk aan Paulus, wat heeft die man allemaal niet mee moeten maken? En hij schrijft erover, niets kan ons scheiden van de liefde Gods in Christus. En dan wordt hij gestenigd. En dan wordt hij gegeeseld. En dan wordt hij in de gevangenis geworpen. En dan heeft hij honger en dan heeft hij kou geleden. En nog... Er is niks wat mij kan scheiden van de liefde Gods in Christus. Hoogte nog diepte, nog enig schepsel. Dood niet, leven niet, engelen niet, overheden niet. Krachten of tegenwoordige of toekomende machten. Niets. Want hij is er met zijn genade. zelfs als die doren in zijn vlees steekt en prikt. En hij had er zo'n last van. En hij heeft gebeden of die doren niet uit zijn vlees kon weggenomen worden. Want heren, dan zou het toch allemaal beter kunnen gaan. En zou het toch meer kunnen betekenen. Maar wat zegt God? Paulus, die heb je nodig. En bij tijden druk ik er eens op. Om je des te meer te doen ervaren dat mijn genade nooit van je wijken zal. Mijn genade is genoeg. En zo heeft hij het gezien. In hem woont de volheid van God. Lichamelijk. In hem woont het. En dat betekent die Godheid in Christus. In zijn lichaam in de hemel is hij mij daar ten goede. Maar naar zijn Godheid is hij ook heel dicht. Bij mij. En het zijn woorden waar je in de kerkgeschiedenis en in de theologie eigenlijk nooit een precieze uitleg van tegenkomt. Hoe dat nou exact zit. Hoeft ook niet. En de catechismus wijt er ook een paar woorden aan. Hoe zit dat dan? Is dat dan niet uit elkaar getrokken en gescheiden? En dan komt het antwoord. Nee, de Godheid is door niets in te sluiten. Kan niet opgesloten worden in een lichaam. Dus die Godheid is overal en is tegelijkertijd in dat lichaam. Het zal altijd een geheimenis blijven. Dat de Heer Jezus werkelijk God is. En werkelijk een rechtvaardig mens is. En dat hij als een waarachtig God mens geworden is en God bleef. En dat hij na zijn opstanding en hemelvaart werkelijk mens gebleven is. En in de hemel nu is. Maar naar zijn Godheid blijft hij altijd met zijn volk. Al leid je schipbreuk. Al heb je een lege maag. Al ril je in de gevangenis van de kou. Al gloeit de koorts in een opengeslagen rug. Al word je voor dood achtergelaten na een steniging. Hij wijkt nooit van zijn volk. En draai ook dat eens om. Stel je nou voor dat de duivel overal was. Die rondgaat als een briesende leeuw, zoekend wie hij zou mogen verslinden. En dat God, Christus, niet overal zou zijn. Waar zou ik dan blijven? Waar zou ik troost moeten vinden? Waar zou ik beschutting moeten zoeken? Waar zou ik veiligheid vinden? Maar nu mag ik geloven dat naar zijn Godheid hij nimmer meer van de zijne wijkt. Nooit met zijn genade. Stel je voor dat hij dat wel zou doen. Waar moet ik heen met mijn zonde? Als ik gestruikeld ben in de zonde en in de overtreding. Waar zou ik vergeving kunnen vinden? Waar zou ik zijn nabijheid kunnen ervaren in mijn eenzaamheid? Maar de zegen van het evangelie is dat ik verkondigen mag dat hij naar zijn Godheid met zijn volk is. In hem woont al de volheid van God lichamelijk. Hij is er. Voor een ieder die hem aanroept in de nood en is zijn gunst oneindig groot. U mag hem hier bidden. U mag hem in thuis bidden. U mag hem in uw binnenkamer zoeken in uw nood. En hij wijkt in zijn genade nooit van zijn volk. Hij wijkt niet met zijn geest. Want door zijn geest wil hij in mijn hart wonen, wil hij in mijn hart plaats maken, wil hij ruimte scheppen, wil hij het zo maken dat Christus in mij woont. Kan hij nog dichterbij komen? Hij ziet ons niet alleen, maar hij laat zijn discipelen weten, ik ben met u. Al de dagen, hoe moeilijk de dagen ook kunnen wezen, welke afschuwelijke dingen we ook kunnen meemaken, hoe bitter de omstandigheden ook kunnen zijn in mijn leven. De Heere is met zijn volk. Christus is niet los van zijn volk. Kan ook niet losgemaakt worden van zijn volk. Hij houdt ze vast. Hij is hen zeer nabij, hoe moeilijk ook Gods weg mag wezen. Hij ziet in gunst. Op die hem vrezen. En dan moet ik denken aan die psalm die we vanmorgen ook gezongen hebben, psalm 139, waar de dichter hetzelfde zegt. Waar ik ook heen zou gaan, aan de einde der aarde, al zou ik me opklimmen in de hemel, al zou ik me neerleggen in de hel, gij zijt daar. Zo omsluit God zijn volk. En kun je het wel eens hebben? En dan kun je het wel eens bidden, omdat je het vreest, omdat je weer in zonde gevallen bent, omdat je weer toegegeven hebt aan een bepaalde boezemzonde, dat je het zeggen moet, Heere, laat uw geest niet van mij wijken, want ik heb het allemaal weer verzondigd, ik heb heel de boel zelf weer dichtgegooid, ik ben weer met hele andere dingen bezig gegaan en tegen uw wil ingegaan. Heere, vergeef, maar ziet u het feit dat zo'n kind weer op zijn knieën gaat en bidt om de vergeving en bidt om die geest, is het bewijs dat God door zijn geest nooit van zijn volk wijkt. Dat hij het waar maakt. Dat hij zijn kinderen er weer bij trekt, omdat hij ze vasthoudt. Al kunnen ze wegdwalen, al kunnen ze dwaze dingen doen. Hij brengt ze steeds weer terug. Zie, ik ben met u. Hoe moeilijk het soms ook is, hoeveel strijd er ook te strijden is, hoe afschuwelijk soms de dingen kunnen zijn. Hij laat zijn volk niet los. Hij is hen steeds zeer nabij met zijn woord en met zijn geest. En als de discipelen daar weer eens op mogen zien in het geloof. En als ze zo antwoord krijgen op hun gebed, ik ben met u. Dan reizen ze getroost. Dan kunnen ze weer verder. De Heere is met mij. Ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Dan mag een gelovige weten. De hele Christus is met mij. Door zijn woord en geest. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. En al moest ik door het water gaan, het zal me niet overstromen. En al moet ik door het vuur, de vlam zal me niet aansteken. En welke dagen ik ook nog beleven ga en door welke dalen ik ook moet gaan. Hij is nabij en soms mag ik het beleven, voelen. De troost van zijn nabijheid. Soms zijn er momenten dat ik me in het geloof erop moet laten zinken. En het tegen mijn ziel zeggen moet, God heeft gezegd, wie hem aanroept in der waarheid. God is nabij degene die hem aanroepen in der waarheid. En soms roep ik het alleen maar, Heere, hou me vast. En dan mag ik ook momenten hebben dat hij in zijn woord zijn hand uitsteekt en zegt, ik ben met je. Of dat als ik zijn woord open doe en lees. Nou, zal ik het maar eens zo zeggen. Als dat kind dat in het donker bang is, die hand van zijn moeder door zijn haren mag voelen. Heb je wel eens zo een tekst gelezen? Alsof Gods hand even door je haren heen ging. Ik ben met je. Ik ben er. Zo is God in Christus de zijne nabij. Zo leidt hij ze dwars door alles heen naar zijn heilrijke toekomst. Misschien zegt iemand, dominee, ik zou het zo graag willen geloven. Maar als u weet wat er in mijn leven allemaal afspeelt, het is zo moeilijk om het te geloven. Nou, volg dan maar die vader van die maanzieke jongen. Heer, ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Kreeg die man antwoord? Die man kreeg antwoord in de ontferming van de Heer Jezus en in de majesteit van Christus. En in Christus reikt God de hand uit om te leiden naar die toekomst. Als ik dat gebed nou bid, Heere, neem mij bij uw hand. Als ik het dagelijks bid, Heere, leid mij aan uw hand, dan laat hij het merken. En dan kan ik zijn wezen niet doorgronden. En dan kan ik soms zijn weg niet zien en dan is zijn pad soms door de zee en weet ik soms niet waar die weg me brengen gaat. Hij laat me toch door het geloof in zijn hart zien. Als ik naar Jezus kijk, dan zie ik het hart van de Vader. Vol van de liefde voor een zondaar om hem thuis te brengen. Als ik op Jezus mag zien, als die oudste broer die thuis brengt bij de Vader. Jezus in de hemel, te voet kan ik hem nog niet volgen. Maar het evangelie zegt dat hij ook woont bij een ieder die van een verbrijzelde en een nederige geest is. En met zijn majesteit wijkt hij nooit van zijn kerk. Van zondag tot zondag mag het woord gehoord en gepreekt worden. Dat woord heeft het ons al bij de hand genomen. Heb je al laten leiden door dat woord? Heeft dat woord al zijn kracht in je leven gedaan? Dat woord van die koning die het goede met mij voor heeft en die me wil laten buigen aan zijn troon om genade aan mij te schenken. Is dat het wel eens geweest, de uitwerking van het woord? Heer Jezus, wees koning ook over mijn hart en over mijn leven. Maak me onderdaan van uw koninklijke heerschappij. In die weg van de verootmoediging voor hem neemt hij me bij de hand. En laat hij het weten, ik verlaat de mijnen nooit. Zo woont hij door het geloof, door het werk van zijn geest, zelfs in de harten van de zijnen. Zo dichtbij dat er ook momenten zijn, en ik hoop dat u het herkennen mag. Niet altijd. Maar dat er ook momenten zijn dat je zegt, mag ik deze koning, deze heiland, spoedig zien in zijn heerlijkheid. Heb je dat wel eens? Deze koning die zijn leven gaf voor een vuile zondaar als ik ben, om hem te mogen zien in zijn heerlijkheid. Naar huis gebeden, naar huis gebracht. Nou, als dat verlangen er bij tijden ook mag zijn, dan geeft het ook de moed en de kracht om te leven totdat hij komt. Totdat hij komt, zal ik zijn naam verkondigen. Dat is het zuiverste bewijs. Dat Christus is en leeft en nog steeds bij zijn gemeente op deze aarde is. Dat hij ze laat zingen. Maar het is mij goed, mijn zaligst lot nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem, geheel en al, de Heere. En dat is alles te danken aan die voorbeden van de Heer Jezus. De Heere, wiens werk ik roemen zal. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heer, ook aan het einde van deze dienst mogen we tot u naderen over de weg van het gebed. Geef ons eerbied in ons hart en ontzag voor u, de koning der koningen, met macht en majesteit bekleed. Schenkt u ons vrijmoedigheid om zo tot u te spreken, omdat u ook de God van alle genade bent. Langmoedig, groot van goede tierenheid. Ja, die toch zelf hebt gezegd, roep mij aan. Roep me aan in de dag van de benauwdheid en ik zal u eruit helpen. En mijn naam is voor al mijn gunstvolk goed. Zo komen we u danken. Dat we ook deze middag en begin van deze avond ons mochten zetten onder uw woord. En we bidden of de prediking en de uitleg en de toepassing van dat evangelie, dat u in de hemel bent en ons nabij bent, tot eeuwige troost mag zijn. Behoed ons ervoor, Heere, dat we in deze week langs u heen leven. Dat we onze eigen wegen gaan en onze eigen paden opzoeken. Onze eigen plannen maken. Bewaar ons ervoor dat we dat doen en dan nog met een christelijke saus overgoten, door dan achteraf te vragen of u erin mee wil komen. Maar leer ons iedere dag wandelen met u. Aan uw hand. Onder uw zorg. En wilt u het ook bij tijden dat u het goed dunkt om het ons ook te doen beleven. Dat we het ook mogen ervaren. Gij zijt met mij. En in de momenten, Heere, dat we dat misschien niet beleven en niet zo ervaren, schenkt u ons dan een grote mate van geloof, dat we eraan vastklampen, aan uw woord, u hebt het toch gezegd, ik ben met u, al de dagen, totdat u komt. Zo bidden we voor elkaar, ook in de week die voor ons ligt. Wees een ieder van ons zo ook nabij, dat we ons leven in uw hand leggen. Leid ons in ons plannen maken door uw geest en dat we het mogen doen naar uw woord. Wees opnieuw, bidden we dat met onze kinderen die deze week weer naar school gaan. Geef ze wat ze nodig hebben, genadig Heere. Behoed en bewaar ze. Hou ze dicht bij u. Neemt u ze bij de hand. En geef ons als ouders of grootouders ook steeds weer die mate van uw geest om ze voor te gaan in de vrezen van uw naam. We bidden in het bijzonder voor hen onder ons of die meeluisteren die moeilijke omstandigheden meemaken. Die zich misschien wel kunnen herkennen in dat kind dat zegt, ga niet weg. Laat uw woord, laat uw geest, als die hand mogen zijn, die even laat merken dat u er bent en de troost geeft, maar mijn verlosser leeft. Ontfermt u zich zo over weduwe en weduwnaren, over alleengaande, over mensen die zich eenzaam voelen, op welke wijze dan ook. En laat zo uw bijstand, uw nabijheid, steeds toch weer geloofd en beleefd mogen worden. Vergeef ons al onze zonden, genadig omwille van het volbrachte en volmaakte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in wiens naam wij u bidden en danken, uit genade. Amen. We zingen tot slot Psalm 117. Ontvang met een binnend hart nu de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. En ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.